it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
De stroom, grijp je?
Ja, het is woensdagmiddag. Ik sta in Zaandam. En ik kijk hier door de ruiten van een dartwala, mag ik wel zeggen. Want ik heb nog nooit zoveel dartspullen bij elkaar gezien. Het is echt genieten. En ik ben nog niet eens binnen. Maar het is ook niet zo gek. Want ik sta voor de deur bij Dartshop Zaanstad. Dat is de dartwinkel van de familie van Vincent van der Voort. Ik ben er vandaag alleen niet voor zijn familie, maar voor Vincent zelf. Want hij is een van de beste darters in Nederland ooit. Draait al jaren de wereldtop mee en nu nog steeds. En bereidt zich ondertussen voor op zijn 21ste WK. We hebben vandaag te maken met de vedette dus. En van hem wil ik gewoon weten hoe het is om zo'n WK te spelen. Om daar te zijn in Londen op het moment dat het moet gebeuren. Ik wil echt een kijkje in zijn hoofd vandaag. Wat de fans met hem doen. Of hij nog wel eens zenuwachtig wordt na 20 WK's. En wat voor een darter zelf nou de magie van dat WK is. Dus ik sta alweer te springen. Ik ga snel naar binnen.
180. Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen haalt toch van die pijlen. Biljarten schaken veel te traag. Stel op lange op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren. Hij lijkt je trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten, want iedereen houdt van darten.
We gaan 180 linkerbaan, trippelt zo hard als toegestaan. We gaan 180 linkerbaan, schuif daar maar een puntje aan.
Vincent, we zitten in Dartshop Zaanstad. Dart Valhalla, overal dartspullen. Wat zou jij mij hier als eerste verkopen? Van alles wat hier ligt.
Ja, dat is natuurlijk, dat ligt eraan wat je nodig hebt. Mensen komen hier voor pijlen, voor borden. Voor, ja, je kan zo gek niet verzinnen. Matten, surrounds, maakt niet uit. Alles hebben we.
We hebben alles. Daar komen we op het einde nog op terug. Want dan gaan we het nog even hebben over alles wat hier ligt, alles wat hier staat, alles wat hier hangt. Maar we beginnen eerst eventjes met iedereen houdt van darten moment. Want ik begin bij iedereen met dezelfde vraag. Wat is je allermooiste moment in het darten? Het liefste moment waardoor iedereen die de sport nog niet zo goed kent, ook van darten gaat houden.
Ja, voor mij is dat toch wel de opkomst van Michael bijvoorbeeld tijdens Ahoy met de Premier League. Dat is iets, daar krijg je gewoon kippenvel van. Dat is onwaarschijnlijk. Als je dan als Nederlander ziet, die Oranje Zee, weet ik al, iedereen die in oranje gekleed is en dan die opkomst. Ja, dat vind ik echt heel mooi.
Ja, die Oranje Zee dus. Ik heb het hier vorige week met Koert ook over gehad. Koert die kwam ook met dit moment. Waarom heeft dit zoveel indruk op de Nederlandse darters en dartfans gemaakt?
Nou, ik denk niet alleen dat het op de Nederlandse dartfans heel veel indruk maakt. Als je gewoon ziet, de PDC die daar was. Managers die al over de hele wereld allemaal toernooien hebben gezien. De Premier League altijd gevolgd hebben. En dan zien hoe dat daar ging. Dan weet je wel dat Nederlanders kunnen dat wel als geen ander.
Die kunnen dat als geen ander. Ik heb ook wat meegenomen. Vorige week hadden we de opkomst van Barney. Laten we nu die van Mike pakken. Jouw grote vriend Michael van Gerwen. Gaan we het zo ook nog over hebben. Is op dat moment nummer 1 van de wereld. Onverslaanbaar. En komt dan voor 10.000 uitzinnige Nederlandse fans. Daar in Ahoy. Tegen Phil Taylor ook nog. De grootste ooit. En dat was wel te horen.
I'm the former champion of the world.
Hoe luister je naar?
Ja, dat is toch, ja, dat is gewoon echt prachtig. Ik ben dan behoorlijk wat Premier League zalen mee geweest met Michael. Er waren ook best wel indrukwekkende bij, maar dat hij in Nederland...
Ja, de Premier League, voor de mensen die het toernooi nog niet kennen, de grote competitie die het hele jaar wordt gespeeld in alle venues over heel Europa, vooral Engeland, maar ook Ahoy sinds kort. En dit was de eerste keer Ahoy. Maar dit sloeg alles, toch?
Ja, precies. Ik weet dat daar allemaal verschillende managers stonden. De baas van Wimmouw, Target, alles was daar. En die dacht allemaal, wat gebeurt hier? Zeg, dit is ongelooflijk. En dat zeg ik, als je dan van het spelletje wil gaan houden, dan is dit wel een moment waardoor je aangegrepen wordt.
Precies, als je deze hebt gezien, dan ga je van darten houden. Hey, en die sfeer, we hebben het nu al een beetje over sfeer. En belangrijke dingen in de sfeer in het darten zijn de bijnamen. Want sommige darters die zijn helemaal naar hun bijnaam gaan leven. Ja. En het is geen publiek geheim dat jij helemaal niet zo van die bijnamen bent. Toch heb je er twee gehad. Fast Finny eerst, daarna de Dutch Destroyer. En ik ben toch best wel benieuwd hoe dat kan. Een man die niet zo van bijnamen houdt, die toch twee bijnamen heeft gehad. Dus ik dacht eerst Fast Finny. Nou, daar zeiden ze dan meestal bij. The fastest dart player in the world. Hoe is die? Waar komt dat vandaan?
Ja, dat wordt door de PDC of door de televisie wordt dat verzonnen allemaal. Want ja, ik ga mezelf natuurlijk niet Fast Finny noemen. Dat is echt dat zou een beetje treurig zijn. Maar dat wordt gedaan. Ook met de PDC, die hebben dan vooraf, hebben ze een dingetje hoe oud je bent, met welke pijlen je speelt. En dan staat je bijnaam bij. En als er dan een streepje bij staat, is ook een beetje slemielig. Dus ja. Dan hebben ze dat verzonnen. En dan hebben ze mij gevraagd, wat vind je ervan? Helemaal niks. Dan hebben ze er weer wat anders.
Dat zei je ook. Ik vind het helemaal niks.
Ja, vind ik helemaal niks. Maar ja, ik zeg, wat je ook verzint, ik vind het toch niks. Ik doe er toch niks mee.
Nee, want jij hebt toch ook gewoon, er staat toch Vincent achter op je shirt? Gewoon.
Ja. Nu staat geloof ik mijn hele naam achter.
Ja, Vincent van der Voort.
Ja, ik doe niet een bijnaam.
Nee, maar zij hadden dat dus wel voor je neergezet. Het ging een soort eigen leven leiden. Ben je nog de snelste van de wereld trouwens? Vind je jezelf nog vast, Vinnie?
Nee, dat zeker niet. Ik word ook ouder, dus ik denk dat ik ook iets langzamer word. Maar er zijn er echt meerdere die zijn echt sneller dan ik. En bijvoorbeeld een Ricky Evans is echt duidelijk zo, veel sneller dan
ik. Als je Ricky Evans nog nooit hebt gezien en je luistert nu, zet hem op pauze, ga naar YouTube en ga even Ricky Evans kijken. En misschien is het slim om hem op 0,5 te kijken, wat langzamer.
Ja, nou precies. Het is echt, die jongen zo snel.
Dat is niet normaal.
Dat hou ik niet bij.
Denk je dat sommige mensen snel gewoon heel veel beter zijn? Of kan je... Zou Ricky Evans beter zijn als hij langzamer dart?
Nee, ik denk het niet. Tegen mij door mijn hele carrière heen zoveel mensen gezegd, je moet meer tijd en je moet langzamer zijn. Maar je gooit een bepaald ritme. Mm-hmm. En door dat ritme ga je steeds beter spelen en dan gaat het vaak sneller. Maar en daarom ziet het er vaak wat ongecontroleerd uit. Maar dat is het niet van jouw gevoel. Dus het is niet zo dat als ik langzamer ga spelen, dat het beter gaat. Nee. Dan heb je ook veel meer tijd om na te denken. En dat is ook niet altijd even goed.
En jij wil gewoon achter elkaar door?
Ja, ik zit gewoon in een bepaald ritme en dan daar voel ik me prettig bij.
Is het dan vervelend als je tegen hele langzame darters speelt? Je hebt bijvoorbeeld een Oostenrijkse darter, Mensur Sujevic. Die neemt best wel zijn tijd voor elke pijl. Is het voor jou dan vervelend? Speel jij liever dan tegen iemand die heel snel is?
Nou, je gaat liever tegen iemand die een beetje hetzelfde ritme heeft. Maar bijvoorbeeld Sujevic is heel traag. In het begin van mijn carrière had ik daar echt moeite mee. Want dan wou ik in een ritme gooien. Ik had ook het gevoel dat ze het expres deden allemaal. Maar nu ben ik er gewoon aan gewend. Heel veel doen het tegen me. En ja, ik weet het ook van tevoren nu. Dus je kan jezelf er ook van tevoren wel op instellen.
Ja, je kan er op trainen. Hey, en nog even terug naar de bijnamen. Want nou, Fast Finny was hem dus niet helemaal voor jou. Dan komt de PDC, de dartbond, die had dus al een naam had gegeven. Weer met een bijnaam aanzetten. De Dutch Destroyer.
Ja.
Voel je die meer passen of was het nog erger?
Nee, ja, het is allebei niks. Nee. Dus dat, ik zeg, ze doen maar je doet er toch niks mee. De Dutch Destroyer, die hadden ze al gegeven aan een andere Nederlander jaren geleden. En die is er voor de rest niet meer verder gegaan.
Dus er was al, je was de tweede Dutch Destroyer.
Ja, Arjan Moende was de eerste. Die daarmee, die heeft ook PDC WK gespeeld. Volgens mij in 2002 of 2003. Drie volgens mij. Maar
die hadden ze je gewoon gegeven. Maar de PDC zijn sowieso niet zo heel creatief met zelf bijnamen verzinnen, toch?
Of spelers niet. Als je dan Chisnall ziet dat het Chissy is.
Chisnall wordt Chissy, ja. En één iemand die toevallig uit Schotland komt, Gary Anderson, die wordt dan de Flying Scotsman.
Ja, de Flying Scotsman, ja. Ja.
Kan wel wat creatiever dus.
Ja, maar ja, iedereen moet dat allemaal zelf weten. Sommige mensen vinden het echt helemaal geweldig om een bijnaam te hebben. Ja. Ik geef er niks om.
Nee, precies. Jij zit gewoon Vincent van der Voort achter op je shirt.
Precies.
Hey, en bijna even belangrijk om alle randzaken maar in één keer te behandelen. Bijna even belangrijk als de bijnaam is de opkomst voor veel darters. En jouw opkomstnummer is misschien nog wel interessanter dan het verhaal over je bijnaam. Want als we zo even naar je opkomst luisteren. Toen je trouwens misschien nog de snelste ter wereld was. Volgens de Duitse commentatoren.
Okay.
In ieder geval wel. Ja, ik ben benieuwd wat je vindt.
From the Netherlands and the runner-up in the UK Open, it's time to meet the fastest player in the world. It's Vincent van der Veen.
Der schnellste Spieler der Welt. Da kommt der Vincent van der Voort auf den Weg ans Hockey für sein Duell gegen Andy Hamilton.
De commentator zit ook gewoon mee te zingen.
Volgens mij is dat Scholten.
Ja?
Ja, volgens Scholten mij wel.
Op de Duitse televisie.
Ja, ja.
Ronald Scholten, de Nederlandse darter.
Ja, die is ook bondscoach van het Duitse team geweest. En die doet veel werk in Duitsland.
Die is helemaal over naar de Oosterburen. Die geeft commentaar. En die dacht,
in het begin was natuurlijk Duitsland net ging uitzenden. Hadden ze natuurlijk nog niet veel darters die erover konden praten. Konden ze dat niet. En Roland, zijn Duits was redelijk, dus dan hebben ze hem ervoor.
En die pakt even de kans om mee te zingen met jou. Ja, ja. Want om even bij het begin te beginnen, dit is niet echt je lievelingsnummer, toch?
Nee, nee, niet echt, nee. Nou ja, als je het liedje hoort, dan denk ik, dat komt niet in mijn playlist hoor of zo. En als je de clip erbij ziet, zo'n kerel in een legging, daar word ik ook niet heel vrolijk van. Maar ja, het is mooi natuurlijk, omdat het je populair maakt. Het is niet eens om mij, het is gewoon dat liedje dat ze kunnen zingen. Ja. Dat helpt soms in sommige wedstrijden. Je merkt dat ze voor jou zijn. Dus
ja.
Ja, daar moet je gebruik van maken dan.
Waarom gaat het publiek er wel helemaal los op, maar vind jij het dan wat minder? Waarom heeft het publiek het zo omarmd? Is daar een reden voor?
Ja, omdat ze dat gewoon mee kunnen zingen. Die zijn bij een avond darters aan om het feest te vieren. En een hele leuke avond of een middag van te maken. En ja, als je dan zo'n catchy nummer hebt dat je mee kan zingen, is dat voor hen natuurlijk fantastisch. En daardoor is dat zo.
Ja, en Van der Vaart, dartsliefhebber, speelde bij Tottenham. Ietsje verderop in Londen, waar het stadion is. Ook een darter heeft gedart. En net als jij Ajax ziet, veel gemeen dus, die heeft ook dit nummer.
Daardoor is het eigenlijk zo gekomen. Ik speelde WK en in principe was nooit iemand voor mij. Het was altijd maar gewoon, ik werd soms wel eens uitgefloten en alles. Maar Van der Vaart speelde bij Tottenham en daar zongen ze dat liedje voor Van der Vaart. En ja, dat zit er niet heel ver vandaan. En die begonnen ze tijdens mijn wedstrijd, begonnen ze dat liedje te zingen. En ik denk op een gegeven moment, gebeurt hier nou?
Wat krijgen we dan?
Als je die wedstrijd ook ziet, dan zie je hem af en toe een kop trekken van, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. En vanaf dat moment is dat ook mijn opkomstnummer geworden. Want dat was het niet daarvoor.
Nee, dus de fans hebben het gecreëerd. Dat is wel leuker dan een bijnaam die dan verzonnen is. Het komt echt van de fans.
Ja, klopt. Ja. Die hebben dat eigenlijk gewoon overgebracht.
Heb je het met Van der Vaart over gehad?
Ja, ik ben een jaar daarna ben ik met de PDC naar Tottenham geweest. Dan heb ik hem daar ontmoet en hebben we gesproken daarover. En over van allerlei andere dingen. Dus dat was wel leuk.
Vindt hij het liedje leuker?
Ja, nee, volgens mij ook niet.
Beide niet. Nee. Maar toch allebei maar omarmd omdat de fans het mooi vinden.
Ja, precies. Ja, zoiets.
Vind je opkomsten eigenlijk überhaupt wel leuk? Of zijn er opkomsten die wel van andere darters waar je zegt van nou, daar kan ik wel echt van genieten als ik naar kijk?
Nou, ik vind opkomst vind ik wel, dat heeft wel wat. Weet je, zeker voor hele belangrijke wedstrijd een beetje de spanning op te bouwen. En dat opkomstnummer en je hoort het publiek gek worden. Dat geeft wel echt wat extra's. En zeker als je dan bijvoorbeeld in het verleden met Wayne Mardell had. Dat was gewoon fantastisch, weet je. Die snapte echt hoe het werkte. Die maakte entertainment en die verkocht zichzelf eigenlijk daardoor ook gewoon.
Ja.
Daardoor werd hij onwijs populair om er een raar shirt aan te trekken. En die opkomst. En bij hem is het heel natuurlijk. Ik ken die jongen al zo lang en ja, zo is hij ook gewoon. En dat is niet gespeeld.
Precies, dat is de key volgens jou. Als je het echt zo bent, dan kan je het doen. En om Wayne Mardell even te schetsen voor de mensen die hem nog niet kennen. Die komt in een Hawaii hemd op met een bloemenkrans eromheen. Die danst op het podium heen en weer. En hij schreeuwt ook vooral veel in de camera. Ik heb een... Wat wil je daar aan toevoegen?
Nou ja, dat is hoe hij is. Als je nu nog demos met hem speelt, hij gaat 180, rent hij een rondje door de hele zaal heen. Ja. En hij heeft gewoon zoveel energie. En bij hem is het echt. Ja. En bij heel veel andere spelers is het gewoon, ja, we moeten wat doen om populair te worden.
Ja.
En bij hem is het echt. En dat zie je ook in die opkomst van hem. En dat vind ik heel mooi.
Ja, laten we even naar luisteren. Je hoort hem dus inderdaad ook schreeuwen. Hij neemt je helemaal mee. En de sfeer is gewoon echt lekker.
Yeah!
Ja, je hoort hem, hè?
Ja. Maar dat is, weet je, en dan is het natuurlijk, dan is het echt. En die jongen, als je hem ook in het dagelijks leven, hij is altijd druk. En je moet hem altijd rustig houden. En hij is altijd degene die het eerst het praatje heeft en weet ik het allemaal. En dan vind ik het mooi. En ja, kijk, nu hebben mensen dat gezien. En dan krijg je heel veel van die mensen die gaan het kopiëren. En die gaan ook net doen of dat ze ook zo zijn. Maar bijvoorbeeld bij Peter Wright.
Is Wayne Mardle de inspiratiebron van Peter Wright?
100%.
Ja, Peter Wright, tuurlijk. De man die nu ook heen en weer danst op podium.
Ja, precies. Maar die is gewoon één dansje heb je ingestudeerd. Die gaat zo en dan wacht hij op het juiste moment van het nummer. En dan huppelt hij heen en weer.
Ja.
Maar een Wayne Mardle, die deed elke keer wat anders. En die betrekt het publiek erbij. En die is er helemaal mee bezig al met van tevoren al. En ja, er gebeurde elke keer weer wat anders. Dat. Maar ook tijdens de wedstrijd, als het op een gegeven moment Mick erom vroeg, dan deed hij ook wel weer wat.
Ja.
Peter Wright is gewoon van tevoren, heeft hij wat ingestudeerd.
Ja.
Maar tijdens de wedstrijd is hij gewoon een en al serieus en is hij alleen maar bezig met de
precies.
Wedstrijd.
Precies, het is gewoon één minuut even schitteren bij Wayne Mardle. Want als je het dan hebt over gemeende mensen die inderdaad die helemaal leven naar die bijnaam, waar het logisch is. Ik heb het vorige week met Koert de Jacques over Ted Henke gehad. dat is toch ook wel gemeend?
Ja, klopt. Die is ook wel zo, ja. Gewoon,
heb jij wel eens met hem opgetrokken? Of?
Oh jawel, ja. In Nederland kwam je heel vaak en dan de man was gewoon heel goede humor. De hele dag door was hij maar bij. En gewoon overal op willen wedden, weet je. Dan welke auto het eerst voorbij komt of wat dan ook. Overal wilde hij wel wedden.
Altijd gokken.
Ja, altijd gokken. En we zaten op een gegeven moment ook op een terrasje, weet je. En dan gewoon welke nummer. Overal moest hij wel wat. En hij was altijd heilig van overtuigd dat hij het wel weer goed had. En hij was de beste. En hij had gewoon echt een hele vermakelijke man.
Was het in praktijk zo dat hij gelijk had? Of vloog al het geld uit? En dan
Hij verloor haar bijna altijd. Dus dat, maar ja, echt een prachtige man.
Nice. Klinkt goed. En om het opkomstgedeelte af te sluiten. Stel, de PDC belt je morgen op. Vincent, we hebben gehoord dat je opkomstnummer toch niet helemaal je favoriet is. Balen we van? Je mag uit alles kiezen als je nieuwe walk-on. Wat zou je dan kiezen? Als nummer.
En dan het clublied van Ajax.
Het clublied van Ajax.
Ja, zeker.
De Ajax-mars.
Ja, dat is het mooiste wat er is.
Nou, prachtig. Dat zou wat zijn als al die Engelsen dat meezingen.
Ja, precies.
Dat ze hem op een gegeven moment ook te pakken hebben. Goede PR voor Ajax.
Ja.
Ik wil dan even mee naar een beetje naar het leven op het WK. Want ik ben heel benieuwd hoe het is om daar te spelen. Ik zie het natuurlijk vooral op tv. Ik loop daar niet rond. Je speelt af en toe een potje in de avond of de middag. En voor de rest heb je ook heel veel tijd over. Wat doe je dan? Hoe slijt je dagen?
Nou ja, dat is natuurlijk verschil met hoe het speelschema in elkaar zit. Zonder de hele corona gebeuren speelde je vaak een wedstrijd in de eerste week. En dan zat er over het algemeen bijna een week tussen. Of iets meer dan een week tussen de volgende wedstrijd. Dan ging ik gewoon naar huis toe en dan ging ik hier gewoon trainen en me voorbereiden. Ja, dat is toch het meest relaxed en zover is het niet. Maar de afgelopen keer was bijvoorbeeld, toen gingen er geen vliegtuigen en toen heb ik meer dan een week moeten wachten op mijn volgende wedstrijd. Ja, en dan dat is wel behelpen, vond ik. Want het was niks open in Londen. En dan
dus echt midden in vorige week heb je het over, midden in coronatijd.
Ja.
Bijna opgesloten op de hotelkamer.
Ja, zo'n beetje wel. De hotelbar is niet open, dus je daar zitten beneden mag wel, maar je kan niks.
Je kan dus alleen even naar beneden om te trainen en dat is het eigenlijk.
Nou ja, en dat was ook nog een keer heel beperkt, want er zijn er maar twee dartbanen. En ja, er mochten maar vier man op dat moment gooien, dus twee op elke baan, vanwege de regels.
Zo'n stoelendans wanneer je even kon.
Dus je moest op een formulier invullen wanneer jij wilde trainen.
Ja, maar ik zag dat jullie er toch met de Nederlandse gasten er het beste van hadden gemaakt. Want je hebt wel nog een soort kerstachtige gourmet op de kamer, toch? Met Michael van Gerwen en Dirk van Duivenbode.
Ja, en een vriend van Dirk was erbij. Je moet wat, het is toch kerst, er is niks open met kerst. Dus toen hebben we een zo'n tafelgril gekocht.
Ja.
Allemaal vlees gekocht en hebben het beste van gemaakt.
Een paar kaarsen aan voor de sfeer, muziekje aan.
Ja, precies. Ja. Nou, prima toch?
Ja, nou ja, toch.
Het is niet de eerste kerst die ik niet thuis heb. Ik ben wel vaker, omdat je dan later de eerste ronde speelt. En dan moest de tweede ronde of de derde ronde vlak na kerst. En dan bleef ik ook nog wel eens. Dus
ja.
Het is niet zo dat ik daar heel gevoelig
van. Maar de coronatijd erbij wel. En dan, maak je maar het beste van.
Ja.
Het zijn ook niet de enige feestdagen. 18 december, ook je verjaardag tijdens het WK altijd.
Ja, klopt.
Maar dat is ook geen vaste prik.
Nou ja, dat is nou helemaal zo. Alles moet wijken op dat moment voor het WK. En het is alleen een bevestiging dat je weer een jaar ouder bent.
Ja.
Op jonge leeftijd is het allemaal leuk jarig zijn, maar op een gegeven moment is het alleen maar confronterend.
Begint de klok te tikken?
Ja, precies. Voor mij wel.
Ja. Hey, we hadden het net over Van Michael, waar je dan mee gaat eten. Dat is echt een goede vriend van je.
Ja.
Maar daar heb je nog niet tegen gespeeld op het WK, toch?
Nee, nog niet. Nee, ja.
Als, zou je het in december willen, dit jaar? Of meid je Michael liever?
Nou ja, als je dan tegen hem moet spelen, dan het liefst natuurlijk gewoon zo ver mogelijk in het toernooi. Maar ja, als het moet, moet het. Hè. Het is niet zo dat het... Dat je dan zegt, nou dat doe ik niet.
Hoe zijn die wedstrijden tussen jullie, tussen twee vrienden? Is het anders dan dat je bijvoorbeeld tegen een darter uit Ierland speelt?
Ja, natuurlijk. Weet je, het is toch, je gunt elkaar het beste en je deelt lief en leed met elkaar het hele jaar door. Je helpt elkaar waar het kan. En dan is het natuurlijk niet leuk om tegen elkaar te spelen. Maar nogmaals, ja, je bent professional. Dus ja, als het moet gebeuren, moet het gebeuren.
En aan het einde, als hij dan wint, heb je het er dan makkelijker mee dan dat het iemand anders is? Of is het gewoon nog steeds boze Vincent?
Nee hoor, vorig jaar verloor ik in de Eurotour van, dan miste ik één matchpijl. En toen zaten we in dezelfde auto terug. Dan wordt er niet tegen elkaar gesproken.
Nee?
Niks. Nee, dan vind ik hem net zo'n grote lul als een ander die van me wint. Dat maakt niet uit op dat moment.
En zegt hij ook niks tegen jou dan?
Hij weet dat hij dan beter niks kan zeggen. Ja, want dan,
zo goed
ja, tuurlijk. Weet je, hij weet ook, want ik zeg ook niks tegen hem als ik van hem win. Want dan... Ja, je bent natuurlijk helemaal vertiefd. Het gaat er toch om dat je zo ver mogelijk op het toernooi komt en je bent daar voor je werk bezig.
Ja.
En als je dan verliest, wie dat ook is, ja, dan ben ik niet te genieten.
En vrienden zijn er, heb je ook rivalen in het darts?
Die andere 127, 26. Die,
dat zijn je rivalen?
Ja, dat zijn ze allemaal. Ja.
En het verschilt per toernooi? En,
het is gewoon een toernooi. En het zijn allemaal natuurlijk je tegenstanders. Duidelijk. Dat zijn rivalen.
Duidelijk. We gaan even naar het presteren op het WK, want jij hebt er nogal wat gespeeld. Ik noemde het net al eventjes, maar je hebt er al 20 achter de rug. Heb jij na 20 WK's een allermooiste WK-moment? Een soort ultieme wedstrijd?
Ja, ik heb echt hele mooie momenten meegemaakt, maar ook echt hele zware dieptepunten meegemaakt op het WK. Maar een heel mooi moment was voor mij de eerste keer dat ik de kwartfinale had tegen Whitlock. Die wedstrijd, dat was wel iets
2011?
Heel moois. Ja, dat was wel echt heel mooi. Ja. Zeker omdat ik die wedstrijd echt beter was. Maar ik gaf het bijna nog weg. En uiteindelijk won ik het alsnog. En ja,
het werd 4-2, toch?
Ja, klopt.
Ja, precies. En ik heb het internet dus een beetje afgespeurd. Naar beelden van deze pot. Waren er niet. Maar er was nog wel geluid en beeld uit het Engelse publiek. Van het moment dat je de winnende pijl in had gegooid. Ja. En je ziet jou dan inderdaad op het podium. Toen nog een zwart shirt. Helemaal losgaan. Overal blijdschap. Bijna aan het dansen als Wayne Mardell.
Zo.
En drie keer raden wat ze zongen in het publiek. Toen was het bij jou ook extase, of niet?
Ja, tuurlijk. Dat was echt voor mij een heel belangrijk moment om dat een keer te bereiken. Omdat ik won wel toernooi op dat moment op de vloer. Maar op het podium wilde het niet lukken. En wat op de vloer wel uit.
Ja,
wel uitkwam.
De vloer zijn de kleine toernooien door het jaar heen.
Ja, precies.
Niet te vergelijken met hoe groot het WK is.
Nee, precies. En dat lukte het daar ook een keer tegen een top 10 speler. En dat was voor mij echt een heel belangrijk moment.
Ja, dus kwartfinale inderdaad in 2011. Je hebt in totaal 3 keer de kwartfinale gehaald, als ik het goed heb. Je bent pas 45. Ga je daar nog ga je hier overheen over die kwartfinale? Gaan we Vincent van der Voort nog met de titel zien? Met de beker?
Maar het is allemaal niet onmogelijk, maar het ligt niet in de lijn de verwachtingen dat ik even het WK ga winnen of de komende jaren. Maar soms zijn er toernooien en dan door omstandigheden valt de loting open. Weet je, gaan er toppers uit jouw schema, die vallen eruit en daardoor krijg je een goede run. En dan is er heel veel mogelijk. Vorig jaar in de matchplay had ik echt een uitgelezen kans om misschien wel dat toernooi te winnen.
Ja, de matchplay is een beetje het zomer-WK.
Ja.
Het ene grootste toernooi dat er is. Maar toen had je die uitgelezen kans. Dus...
Ja, en toen ging er iets mis in mijn bovenkamer.
Ja.
Tussendoor.
Ja.
Maar dan zie je wel dat het is allemaal wel mogelijk. Maar het moet bij mij wel meezitten. Want ik weet heus wel dat er spelers zijn die beter zijn dan ik. Dus het is niet zo dat ik al bij de favoriet of dat ik denk van nou... Toch wel een kansje, weet je. Het moet allemaal in een toernooi groeien. Ik moet zelf top zijn in dat toernooi. Het moet een beetje meezitten. Dan kan ik wel heel ver komen.
Dus je sluit het niet uit?
Je moet het nooit uitsluiten.
Wanneer heb je een soort vaste doelstelling? Ga je met een doelstelling naar het WK? Zeg je van op dit moment is een WK geslaagd voor mij?
Nee. Dat zeg ik. Dat hangt daar in het toernooi vanaf.
Ja.
Nu zit ik rond de 8, 29 van de wereld. Dan weet je gewoon dat je tweede ronde een top 4 speler krijgt.
Ja.
Ja, dan kan je niet gewoon tevoren zeggen van nou, ik vind dat ik die moet winnen. Want top 4 spelers zijn echt wel goed te verslaan.
Ja.
Maar dan moet het bij jou kloppen.
Precies.
En hun moeten niet 100% zijn, helemaal top zijn.
Zodat het zich elkaar opheft.
Ja, precies.
En dat jij hem kan pakken.
En dat gebeurt natuurlijk nog wel eens, dat er een topspeler vroeg uitgaat. Maar ja, je kan hem ook treffen dat hij op zijn beste dag is. En dan weet je gewoon, dan leg je het af.
Ja. Dan even naar de omstandigheden op het podium. Ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd hoe het voelt om op een podium te lopen bij een WK. Dat die opkomst, dat moet toch geweldig zijn? Fans worden helemaal gek. Kan je ons meenemen in je hoofd?
Nou ja, ik denk dat het, als je thuis zit te kijken, dat je het anders beleeft als dat je zelf erop staat. Want je bent bezig met je wedstrijd. Dus eigenlijk gaat het meerendeels langs je heen. Bij mij tenminste wel. Je bent die opkomst bezig. Ik ben in eerste instantie, loop je door die gang heen en dan ben ik bezig met, nou moet ik die trap op.
Ja?
niet struikelen. En als ik dat helemaal ga, dan heb je dan een zwaai naar het publiek en dan ga je die mensen een hand geven. Maar dan ben ik eigenlijk al bezig met die wedstrijd. Dus ja, misschien is dat mijn makker wel, dat ik daar te weinig van kan genieten. Omdat ik dan echt volledig focus is alleen maar op de wedstrijd bezig. En niet met waar ik sta en wat er eigenlijk aan het gebeuren is.
Ja, dus je zou eigenlijk meer van willen genieten?
Ik zou eigenlijk wel eens van de zijkant willen kijken hoe ik dat zelf doe.
Ja.
Hoe ik daar zelf sta.
Kan dat niet door terug te kijken?
Jawel, maar dan is het toch anders.
Ja.
Want je moet op dat moment, want ik weet hoe ik me op dat moment voel. En waar ik daar zit te kijken, en dan is het gewoon een herhaling.
Ja. En net al gevallen, 20 WK's. Ben je nog wel eens zenuwachtig op het WK voor zo'n wedstrijd?
Zenuwachtig is een groot woord, maar je voelt wel voor het WK voel je andere spanning als voor elk ander toernooi.
Ja.
Op een of andere manier is dat toch, maakt dat toch iets meer los als andere toernooien.
Ja, ja en dus 20 WK's, gezonde wedstrijdspanning. Maar ik kan me voorstellen dat ook jij vroeger, de eerste keer, dat jij wel eens zenuwachtig was. Misschien ook omdat Raymond van Barneveld won toen alles wat er te winnen viel. En er komt een nieuwe Nederlander aan. Waren er hele hoge verwachtingen toen?
Dat weet ik eigenlijk niet eens zozeer. Ik heb altijd mezelf altijd heel veel druk opgelegd. Dus ik heb ook nooit begrepen waarom mensen zeggen, je hebt niks te verliezen of zo in een wedstrijd. Want ja, natuurlijk wel.
Tuurlijk wel, ja.
Als je verliest, heb je verloren. Dus
ja,
natuurlijk wel. En dat andere mensen misschien verwachten dat je verliezen, dat is wat anders. Maar ik heb mezelf altijd heel veel druk opgelegd. Waar ik ook speel en welk toernooi ik ook meedeed.
Ja.
Dus daarom, ja.
Dus ik kan me dan voorstellen, dat je het eerste keer op het WK opliep, dat je wel zenuwachtig was.
Zeker weten, tuurlijk. Ja, je gaat voor de eerste keer voor de camera's, alles erop en eraan. Ja, tuurlijk wil je.
Hele wereld kijkt mee.
Ja, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die de eerste keer gewoon falikant mislukte. Weet je, dat het gewoon echt heel slecht was. Dus ja, toch zoiets van, ja, je wil toch laten zien wat je kan.
Hoe ging dat bij jou?
Ik speelde op zich een oké wedstrijd. Niet heel goed, niet heel slecht. Had ik ook kunnen winnen, was tegen Suljovic. Dus
ja, net besproken. Ook eigenlijk een hele langzame
spelen. Ja, dat was voor mij absoluut niet ideaal. Maar nee. Ja, ik verlies hem 3-2 in sets. Dus dat was wel heel zonde. Ja, op dat moment vond ik het helemaal niet
prima. Nee, snap ik. Maar het is niet dat je... had het net over falikant mislukken.
Ja, precies. Als je kijkt naar Raymond's eerste WK. Ja, die ging met 73 of 74 gemiddeld ging hij eruit. En ja, die had ook zo'n verschrikkelijke verwachtingspatroon van zichzelf.
Ja.
En dat mislukte falikant. En ja, die was echt ook helemaal van slag van dat moment. Want je wist ook dat hij veel beter kon. Maar ja, die hebben daarna wel redelijk goed gemaakt.
Ja, zo, inderdaad. dus die fans, schreeuwend, zuipend, zingend. Geven die je nou juist vleugels als je daar staat? Want we hadden het net over het opkomen. Maar als je dan aan het darten bent en je hoort, je naam wordt gescandeerd. Geven ze jou vleugels? Word je beter? Of sta je hier liever in darts op Zaanstad rustig te gooien?
Nou ja, dat is eigenlijk gewoon hoe je zelf speelt op dat moment. Als je goed speelt, dan is alles mooi. Dan gebeurt allemaal leuke dingen. En dan zingen ze je naam ook naar de top. Maar als het niet gaat, dan voel je ook een beetje ongemakkelijk erbij. En dan ben je eigenlijk meer bezig met hoe krijg ik het voor elkaar om het beter. Dus dan hoor ik het ook niet zoveel meer. Dan ben ik alleen maar met mijn eigen bezig. En dan... Ja, dan ga ik steeds meer zweten, omdat ik steeds meer druk loop te maken. En dan ga ik steeds meer mijn best gaan doen. En ja, dat is wel mijn maken, dat ik overal heel veel over nadenk. En ik analyseer eigenlijk alles wat ik doe.
Tijdens dat je het doet?
Ook tijdens een wedstrijd analyseer ik nog een hoop dingen. En ben ik me van bewust van dingen waar andere spelers totaal niet over nadenken. Ik denk dat daar wel mijn nadeel ligt.
Ja, en vorig jaar, we hadden het net over corona-WK, toen zat er helemaal niemand.
Mm-hmm.
Nou, dat was wel even anders dan die 19 WK's ervoor, kan ik me voorstellen.
Ja, tuurlijk. Dat was heel apart om mee te maken. Omdat we hadden daarvoor natuurlijk wel toernooien gespeeld waar geen publiek bij was. Maar dan speelde je niet in de zaal waar je normaal dat toernooi speelde. Maar nu was het ook nog gewoon in Alexandra Palace. En maar geen publiek inderdaad. Dat was echt heel apart. En ja,
kon je een spel horen laten vallen? Of hoorden jullie ook wel op tv hoorden we kunstmatig geluid?
Ja, dat hoor je daar ook wel.
Ja,
dat hoor je gewoon op de achtergrond hoorde je dat. Maar je hoorde wel mensen lopen en beveiliging. Of dat er iemand die het podium opbouwt, weet je, die met dingetjes bezig. Dat hoorde je af en toe wel, ja zeker.
En dan kwam er uit een box. Als jij een finish uitgeoefend of een 180 ramde, dan hoorde je de box geluid.
Ja, dan hoor je gewoon geluid. Ja, dat is bij elk toernooi. Ik denk dat ze dat wel goed gedaan hebben. Anders, wat je zegt, dan hoor je echt alles. Dan hoor je elke deur, dan hoor je alles. Dat zou niet goed zijn. Dus dat bandje, dat was gewoon op de achtergrond.
Dus dat hielp nog wel, enigszins?
Jawel, maar op een gegeven moment wist je ook gewoon, nou, dit stukje komt hierna. Want ja, er zaten bepaalde stukjes in, dat wist je dan.
Kort oeuvre hadden ze.
Ja, en bij de matchplay hadden ze een scherm met allemaal mensen die foto's ingestuurd hadden. En op een gegeven moment wist je gewoon, nou, die foto komt straks weer, weet je dan. Dat je dat dan bekijken.
Dus ook dat was je aan het analyseren?
Dat heb ik ook vaak nog in de gaten, dat soort dingen.
Precies. Ja, we hadden het net, je zei het net al even over, op een gegeven moment ga ik dan zweten. Ik wil even naar die emotie op het podium. Want je ziet als televisiekijker bij jou best wel goed of jij vindt dat het goed of slecht gaat.
Ja.
Je bent best wel een open boek.
Ja.
Word je beter als je emotioneler wordt of wat boos op het podium? Geeft dat extra motivatie? Ga je dan beter gooien of verlies je dan een beetje van jezelf?
Soms, dat is ook verschillend. Soms kom ik er overheen en gaat het wel beter. Maar als ik eenmaal in een cynische bui ben, en dat heb ik nog wel eens, dan komt het niet meer goed.
Nee?
Dan word ik heel sarcastisch naar alles. En ik weet dat het me minder maakt. En maar als ik eenmaal gewoon zo'n dag heb, zo'n bui, dan is dat niet om te keren voor me.
Maar je zegt dat je heel veel dingen kan, kom je overheen met die 20 jaar WK-ervaring. Maar dit lukt dan niet om er overheen te komen.
Nou ja, ik heb nog wel eens van die dingen in mijn hoofd. Ik heb dagen, dan is er eigenlijk niks meer met te beginnen.
En nee.
Ja, als ik dat zo'n dag heb, ja, dan is het ook voor mijn omgeving niet prettig. Dan is het voor niemand prettig eigenlijk.
Wegblijven.
Ja, komt dadelijk wel op neer.
Komt op neer. En je wordt ook dus een beetje boos. Ja, je had het net over het moment dat je kop er niet meer bij had. Bij de World Matchplay, het zomer-WK. Beetje oneenigheid met de scheidsrechter. En je zei in het interview daarna ook van, ja, ik had zijn koppen wel af kunnen trekken. En dan denk ik, als ik dat zie, heb jij, ja, Vincent van der Voort, aardige kerel, heb je wel eens spijt van dingen die je op het podium hebt gedaan?
Ja, tuurlijk wel. Ja. Dat is bijvoorbeeld eentje. Ik zat zo in de wedstrijd en dan...
Want wat gebeurde er precies?
Ik gooide een pijl onderhands, maar ik liep ook meteen...
En dat
is tegen de regels. Ja. Maar ik dacht, ik was er heilig van overtuigd dat hij zei dat ik al op de okkie stond op het moment dat ik mijn pijl losliet. Maar hij zei gewoon dat ik onderhands... Dus hij had helemaal gelijk.
Ja, maar jij hoorde het niet.
Maar ik hoorde het niet. En hij heeft het daarna nog een keer gezegd. Maar het is bij mij gewoon helemaal niet doorgedrongen. Dus ik was volledig ervan overtuigd dat hij mij gewoon onrecht aandeed. En dan, ja, toen ging het mis in mijn bovenkamer.
Ja, als je de beelden terug echt zie je na de wedstrijd ook nog wat verwensingen.
Ja, dat is natuurlijk gewoon, dat mag niet. Hè.
Nee, precies. Precies. Maar dat excuses aangeboden, denk ik, en allemaal opgelost.
Ja, weet je, als je heel stoer bent en iemand verwensingen roept, dan weet ik het allemaal. Dan moet je ook zo'n grote kerel kunnen zijn om te zeggen, oké, ik zat ernaast, dat was mijn fout.
Ja, tuurlijk. Nog even, het naast het darten. Want starten ze het toernooi uitvliegen, doen ze analyse bij RTL 7 darts. En ze bespreken dan hoe andere darters, die nog wel in het toernooi zitten, presteren. Ik vind dat altijd best wel knap. Want zit je dan te balen of ben je ook weer de liefhebber?
Nou, in eerste instantie zit je natuurlijk te balen. Alleen ja, ik heb natuurlijk met RTL gewoon afspraken gemaakt dat ik, als ik eruit lig, dat ik dan naar de studio, dat ik beschikbaar ben. En dan kan je ook wat vertellen hoe het achter de schermen gaat, hoe het in het toernooi gaat, hoe spelers zijn. Daar wordt de kijker natuurlijk ook een klein beetje meegenomen. En ja, ik denk dat de toegevoegde waarde is. En dan moet je ook niet, dan moet je ook gewoon grote kerel zijn en zeggen, oké, dan werk ik daar gewoon en dan proberen we daar zo'n mooi mogelijk programma van te maken.
Ja, precies.
Dan zal je het nog niet voor iedereen goed doen natuurlijk, maar ja, dat is wel de doelstelling.
Voelt het ook een beetje als verplichting naar de fans?
Nou ja, ja en nee. Dat ik wil niet helemaal als dramatisch doen. Want dat doe ik voor de fans natuurlijk niet. Maar ja, we hebben gewoon afspraken dat je dan een beetje een inzage doet over hoe het allemaal gaat.
Ja, ook reflecteren op je eigen wedstrijd.
Ook dat, ja. En dan kun je ook uitleggen hoe het er allemaal aan toe gaat. Waardoor de kijker ook wat meer misschien begrijpt wat er met een speler gebeurt tijdens een toernooi of daarna.
En als het niet om darten of analyses gaat, de hele wereld rond, veel darten, veel trainen. Heb je nog dingen die je er graag naast doet?
Ik ben een ongelofelijke sportliefhebber, dus ik kijk heel veel sport. Echt, ik volg bijna alles. En ik hoef niet eens zozeer op vakantie. Als je gewoon zo'n sportzomer als dit hebt, dan ben ik helemaal blij.
Op de bank in Purmerend?
Ja hoor, vind ik echt. Ja, dan kan ik de hele dag door sport kijken. Als het er ook interland weekend is, dan heb je één wedstrijd van Nederland. En dan houdt het er nou op. Dan,
dat is niet genoeg.
Oh, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dan heb ik liever gewoon dat het gewoon competitieweekend. En ja, aankomend weekend ook. Dan heb je boksen, dan heb je Formule 1, je hebt voetballen. Ja, dat vind ik helemaal geweldig.
Dan zit je helemaal gebakken.
Ja hoor, dan kan je, ik volg alles.
Ja, je noemde net het Ajax clublied. Ajax, ga je er nog wel eens naartoe? Is niet zo ver van hier waar we nu zitten.
Nee, af en toe ga ik wel eens met mijn zoon naartoe. En ja, het moet allemaal kunnen. Ik heb natuurlijk geen seizoenkaart, omdat je niet vaak kent. En je bent afhankelijk of je een kaartje kan krijgen. En,
ja.
Maar als ik dat heb, ja, dan gaan we er zeker altijd heen.
Is dat ook een thema in jullie vriendschap? Om nog even terug te komen op jou en Michael. Want ja, ik weet dat Michael gehuldigd is in het PSV-stadion, PSV-fan. Nou, ja. Jij als alternatieve walk-on het Ajax clublied. Hoe gaat dat daartoe als Ajax tegen PSV speelt tussen jou en Michael?
Ja, we zijn allebei natuurlijk gewoon voor onze eigen club. Maar het is niet zo dat we daar heel veel over bezig zijn. Natuurlijk treiten we elkaar wel een beetje. Weet je. Ik weet nog dat hij jarig was. Dan hadden we een PSV-badjas of een Ajax-badjas aan hem gegeven. En dat soort dingen allemaal. En mijn zoon was jarig. Dan gaf hij een PSV-broodrommel voor naar school toe. En ja, dat soort dingen, dat hebben we altijd met elkaar gedaan. Maar het is niet zo dat we daar continu mee bezig zijn.
Je zoon staat hier verderop in de zaak. Die keek je aan alsof hij die broodtrommel weg heeft geflikkerd.
Dat klopt, die heeft het niet. Die heeft de kerst niet gehaald. En hij is 2 december jarig. Dus dat,
en als je dan zit te kijken, je zegt, nou, wordt wel eens emotioneel op het podium, cynisch. Als je dan Ajax zit te kijken, neem je die emotie ook wel eens mee?
Ja, met Ajax ben ik fanatiek en misschien wel als dat ik aan het darten ben. Bij ons thuis is dat echt, we plannen alles om Ajax heen. Dan moet ook niemand bij ons thuis komen, wat dan ook. Dan is het gewoon de lampen die gaan op broodwit. En, en ik heb een vaste plek waar ik in huis zit. En dan zit ik Ajax te kijken. En dan weet de hele buurt ook dat ik Ajax kijk. Want ik kan ook goed vloeken als het niet goed gaat. En als het goed gaat, dan kunnen ze me ook horen schreeuwen als ik hoor.
Ik kijk eens aan.
Ja.
Maar de lamp op rood-wit?
Ja hoor.
Is het een grap of heb je rood-witte lampen?
Ja, die hebben we echt.
Ja, echt?
Ja, ja.
Voor Ajax in het plafond gedraaid?
Nee, dat zit naast de televisie zijn dat. Die kun je op kleur zetten. Dus als Ajax speelt, staan ze op rood-wit.
Lekker zeg. Ja. Oh, wat genieten. Dus Ajax ook een belangrijk thema daarnaast. Leuk om te horen.
Zeker. Ajax is mijn hele leven lang. Ja, ben ik gewoon... Ja.
Ja, ik kan supporter. Het beamen. Ik heb ook een seizoenkaart bij Ajax. Dus als je een keer een kaartje zoekt, ga vooral een keer met me mee.
Is goed.
Ja, daar ben ik weer. Even een kleine onderbreking voor het volgende. Ik ga nu met een veel te lange aanloop aan Vincent van der Voort vragen op hoeveel manieren een dartpijl kan verschillen. Want hij is behalve topdarter ook groot expert op het gebied van materiaal. En een beetje voorkennis is daarbij wel handig. Misschien heb je namelijk nog nooit een dartpijl in je hand gehad. Er zijn op dit moment misschien wel honderden verschillende dartpijlen op de markt. Licht, zwaar, verschillend materiaal. Belangrijk om daarbij te weten is dat zo'n pijl uit een paar verschillende onderdelen bestaat. En die onderdelen, die geef ik je alvast. We hebben allereerst de dartpijlpunt. Die noemen ze ook wel de tip. Dat is een scherpe punt waarmee het pijltje in het bord blijft hangen. Leuk weetje voor tijdens het WK. Je hebt de Australische darter Simon Whitlock. Een soort oude tovenaar ziet hij eruit. Hij heet ook niet voor niks The Wizard. Die maakt dus zijn eigen pijlpunten in zijn schuur. En als je hem ziet darten, moet je even naar het bord kijken. Je ziet dan veel meer schade dan normaal. Hij maakt echt een puinhoop van het hele bord. Dus hou dat eventjes in de gaten. Dan heb je de barrel. Dat is ja, wat eraan vastzit. En het belangrijkste onderdeel van de pijl. Dit is de plek waar je die pijl vasthoudt en waarin het gewicht van die pijl bepaald wordt. En het gewicht van die pijl, nou ja, dat verschilt echt per speler. Voor de een is 18 gram genoeg, voor de ander 32 gram. Dus de verschillen kunnen nog best wel groot zijn. Je kan ook kiezen voor extra relief, zodat je extra veel grip op je pijl hebt. Nou ja, je hebt dus een aantal darters die dat doen. Dus die pijlen gaan er heel gek uitzien soms. Maar je hebt ook darters die aan hun vingers likken voor extra grip. Let op het WK op Andy Hamilton, Engelse darter. Die zit de hele wedstrijd aan zijn vingers te likken. Met die vingers in zijn mond. Prachtig om te zien. Iets minder hygiënisch. Nou, dan heb je nog de shaft. Nou, de shaft is vaak van kunststof en die verbindt de barrel met het vleugeltje. En dat is natuurlijk de flight. En de flight, ja, dat kennen we allemaal wel een beetje. Dat is het vleugeltje wat erop zit. Vaak gemaakt van polyester en die zorgt ervoor dat het pijltje mooi kan vliegen. Recht het bord in, recht in die 180. Nou, snel terug naar Vincent, want die weet een stuk meer dan ik. Dan nog even naar, ja, ik noemde het net voor de grap, Dart Valhalla. We zitten in Dartshop Zaanstad. Het is de winkel van je familie.
Ja.
Ik krijg er een beetje dartkoorts van. Heel veel pijlen, allemaal dingen die er hangen. Ik wil het even over die dartpijl hebben. Want voor de leek, of voor de mensen die nu net naar de podcast gaan luisteren en nog niet zoveel van darten weten, is dat pijltje een simpel ding. Maar zo'n pijl kan toch op 100 manieren variëren?
Ja, zeker. Kijk, als je ook gewoon ziet hoeveel pijlen, verschillende pijlen we hier hebben en hoeveel mensen er komen en die denken dat ze van nou, oké, we hebben op internet die pijl gezien en die gaan proberen en dat past er totaal niet bij ze. Ik denk ook dat het domste is wat je kan doen, is een pijl op internet kopen.
Heb ik gedaan.
Ja, dan zou je waarschijnlijk spijt van gehad.
Ja, ze zijn te licht.
Ja, nou precies. En je kan niet aan iemand, aan zijn uiterlijk zien van oké, die moet een zware pijl, een lichte pijl hebben. Of die moet die grip hebben. Dat is iedereen persoonlijk. En daarom moet je naar een dartshop gaan. En ook gewoon niet twee setjes proberen. Probeer gewoon 10, 15 setjes.
Ja, gewoon de tijd nemen.
Ja, de tijd nemen. En niet denken na twee beurten, het is goed. Gewoon goed proberen. En dan zie je ook aan de vlucht. En dan kan ook het shaft kan iets langer. Kan
shaft
iets
korter. is wat er helemaal bovenop zit.
Ja,
het dingetje.
De flight kan je misschien iets kleiner, waardoor die sneller door de lucht gaat. Maar en als je naar een goede dartshop gaat, krijg je ook een goed advies. En dan ga je met het juiste setje naar buiten. En dat is denk ik heel belangrijk om te beginnen. Want als je begint al met een setje wat niet goed vliegt, ga je worp aanpassen naar iets wat niet goed is.
Ja.
En dan stagneert je ontwikkeling.
Dus er is niet een standaard instapmodel waar iemand, of is dat er wel, maar is dat niet de beste keuze? Dus niet dat iemand nu naar deze podcast luistert en die zegt, nou, ik wil nu beginnen met darten. Kan die iets vinden wat bij hem past? Of kan die zeggen, oké, ik ga voor dit standaardmodel en dan is het sowieso goed?
Nee, die bestaan niet.
Nee,
je kan het wel doen en dan kan je wel zeggen, kijk of ik het leuk vind. Tuurlijk. Precies. Wel. Maar dan betaal je even goed voor een beetje standaard pijl en ben je al 30 euro kwijt. Ja. Waar je voor 40 euro al een professioneel setje kan hebben.
Ja.
Dus waarvoor zal je dat doen?
Nee, dan kan je beter voor professioneel gaan en zorgen dat al die verschillende stukjes van de dartpijl op jou zijn afgemeten.
Ja, precies. Want ja, je kan de hele tijd wel met een medium shaft gooien, maar misschien is short voor jou wel veel beter.
Ja.
En misschien is het wel dat het gewicht meer vooraan moet zitten, waardoor het sneller beter gaat, waardoor het ook sneller leuker is. Dus ja, ik kan alleen maar aanraden, ga je pijlen bij een winkel halen en niet en waar je ze ook uit kan proberen. En dan dat is afstand de beste keuze.
En als je naar Dutch op Zaanstad gaat, waar we nu zitten, is er dan kans dat je door jou wordt geholpen?
Zou kunnen, ja. Ik ben vaak in de winkel, 's middags wel, om even te trainen en even te gooien. En als ik dan in principe mijn vrouw en mijn zoon, die runnen de winkel. En met Juri erbij dan. En daar word je al heel goed door geholpen. Maar als ik dan ben en iemand vraagt wat advies, dan ja, dan doe ik dat er wel bij. Ja.
Ja. En wat ik dan ook wil weten is, passen en meten, zeg je, beginnende darter. Is er heeft het voor jou lang geduurd om echt die perfecte pijl te vinden?
Nou ja, dat ik begon, toen was ik 19 jaar. En toen was er ook niet zoveel nog. Hè. Dus je ziet de ontwikkeling van de dartpijl, dat is bizar.
Ja?
Vroeger had je gewoon zo'n John Lopez, een klein bommetje. En dan had je een rechte barrel van Bristow.
Ja, dan had je dat nog zijn dan twee types die had je en daar kon je tussen kiezen.
En dan was dat iets minder grip, maar voor de rest niet veel. Maar als je ziet wat er nu allemaal kan, ja, dat was alleen maar van dromen dat ik wat vroeger had. Dat je, nou, toen had je wel natuurlijk wel, je had wel 40, 50 verschillende soorten pijlen. Maar het was bijna allemaal wel een beetje hetzelfde. En tegenwoordig is dat allemaal veel uitgebreider. En nu, als je professional bent, ja, dan heb je natuurlijk nog veel meer mogelijkheden.
Je gaat naar de fabriek, toch?
Ja, ga je naar de fabriek en dan ga je daar dingen uitproberen en uittesten. En
ziet dat eruit? Gaan ze dan, is het op dezelfde manier of in een dartwinkel? Of hebben ze een apparatuur om te meten hoe je gooit? En
ja, ze kunnen je vlucht analyseren, in slow motion je pijl door de lucht, kijken wat die doet. En dan voel je zelf natuurlijk of het iets meer uitgeboord wordt aan de achterkant, voorkant, waardoor het de balans in de pijl iets anders is.
Dat het gewicht voorin of achter in de pijl komt.
Ja, dat er iets meer gewicht. Want als je hem achterin uitboort, betekent dat er meer gewicht aan de voorkant komt. Maar als je te veel achteruit boort, dan wordt hij ook weer lichter. Dus dan moet die voorkant weer iets verzwaard worden. En dan moet er weer een nieuwe pijl ontwikkeld.
Dus het wordt helemaal kapot geanalyseerd in zo'n wat vet. Het is een WK-podcast. En we moeten ook eventjes voorspellen. Dat hoort er ook bij. Dat doen we elke week. Want ik score altijd vrij slecht in mijn scorito voorspelspoel. Als ik ga voorspellen, dan gaat het nergens over. Daarom richt ik me even tot jou.
Okay.
Ja, zeg maar, wie gaat er volgens jou het... We zitten in oktober. Het is nog een beetje vroeg, maar wie gaat hem winnen?
Ja, kijk, in oktober is het eigenlijk nog niet te voorspellen. Hè? Want je weet natuurlijk niet hoe iedereen in december aan toe gaat. Hoe goed iedereen dan is. Maar op voorhand, ja, voor mij is Michael gewoon de allerbeste speler van de wereld.
Dus, ja.
Dus iedereen is afhankelijk van hoe goed hij is, dat WK. Dus als je het nu moet gaan zeggen, dan denk ik dat Michael hem gewoon wint.
Ja, als hij op zijn best is, dan komt hij naar Nederland.
Ja, want kijk, als iedereen op zijn top speelt, dan is Michael de beste.
Ja.
Alle tijden. Alle tijden. Alleen als je kijkt naar hoe die dit jaar gespeeld hebben. Anders is hij nog niet op zijn top geweest.
Nee, dus het is geen zekerheidje dat hij op zijn top is. We moeten hopen dat hij daar naartoe groeit en op zijn top is op het juiste moment.
Ja, precies.
Ja. En heb je ook een outsider, een dark horse? Vincent van der Voort misschien?
Dat is, ik praat niet graag over mij.
Nee,
dat doe ik niet aan. Maar voor mij is dan, ja, dat is het dan misschien toch wel Adrian Lewis.
Adrian Lewis.
Ja, die is zo aan het afglijden op de wereldranking. Maar als het bij hem eenmaal weer klikt, voor mij is het onbegrijpelijk dat die jongen niet in de top 10 van de wereld staat.
Nee, want hij heeft natuurlijk, het is een darter die het WK gewonnen heeft. Al heel lang niet zo goed meer is.
Ja.
En jij zegt eigenlijk met dezelfde denkwijze als die je bij Van Gerwen hebt. Als hij op zijn best presteert, dan kan hij het ook doen.
Ik denk dat als er iemand met die jongen aan de slag gaat, die er een beetje verstand van heeft en met hem gaat werken, dat die jongen binnen kortste keren weer, en hij luistert ernaar, dat hij binnen de kortste keren weer in de top 10, top 5 van de wereld staat. Die jongen is misschien na Michael wel de beste die er is.
Ja. En jezelf voorspellen, daar doe je niet aan.
Maar.
Dan laten we het hierbij.
Okay.
Mag ik jou heel erg bedanken.
Geen bedankt.
En ik durf het bijna niet te vragen. Ik zie al die dartborden hier hangen. Moeten wij even een lek gooien?
Ja, dat is goed.
Ja, dat is goed. Dankjewel, Vincent.
Oké.
Vond je dit een leuke podcast? Klik dan even op volg in je favoriete podcast app.
180.
En vertel het aan al je vrienden. En je moeder.
Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt toch van die pijlen. Biljarten schaken veel te traag. Stel op lange op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren. Hij lijkt je trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten. Want iedereen houdt van darten.
We gaan 180 linkerbaan. Trippel zo hard als toegestaan. We gaan 180 linkerbaan. Schrijf daar maar een punt.